Stel, je kind gaat een studie kiezen. Hoe moet je je dan als ouder opstellen? Als helpende hand of als supportende zijlijn? Professional meets student in gesprek met Hermien Miltenburg. Hermien, ja. Welkom.
Dankjewel.
Hoeveel invloed hadden jouw ouders eigenlijk op je studiekeuze?
Ik heb gelukkig helemaal gedaan wat ik zelf wou. En ik heb zelfs iets gekozen wat mijn ouders helemaal niet zagen zitten. Mijn ouders zijn ook helemaal nooit op mijn instituut geweest. Dat is trouwens niet waar. Op de laatste dag, op mijn dag van afstuderen, zijn ze er wel geweest. Toen kwamen ze mijn cadeau brengen. Dat was een wasmachine. En dat is wel makkelijk als dat thuis bezorgd wordt.
Ja, nee, dat snap ik. Maar waarom waren ze er niet? Wat heeft u gestudeerd en waarom waren ze het daar niet mee eens?
Nou, dat was toen eigenlijk wel een beetje gebruikelijk. Toen ik jong was, was er een groot verschil tussen ouders die allerlei ideeën hadden en jongeren die zoiets hadden. En dan praat ik over de 60er jaren van, bekijk het even. Ik maak mijn eigen toekomst, ik ga mijn eigen gang. Jullie hebben je tijd gehad, nu is het aan mij.
Ja, nee, dat begrijp ik. En we gaan het hier ook de aankomende 20 minuten uitgebreid over hebben.
Ja, leuk.
Dat doen we alleen niet met z'n tweeën. Dat doen we samen met Emma van Berghijk, de kritische student.
Hallo.
Heel goed.
Emma, welkom.
Dankjewel.
Jouw ouders, hoe stonden die tegenover jouw studiekeuze?
Nou, niet zoals Hermien waren ze er niet mee eens. Alleen ze hebben zich eigenlijk er nooit mee bemoeid. Ik ben ook gaan doen wat ik zelf graag wilde, namelijk journalistiek. En dat is, ja, ik heb daar helemaal zelf voor gekozen. Mijn ouders vonden het heel goed bij me passen en ze stonden achter mijn keuze. Maar ze hebben nooit gezegd dat ik iets zou moeten doen wat succesvoller was in de banenwereld of waar ik meer geld mee kon verdienen. Dus daar ben ik eigenlijk wel heel dankbaar voor.
Dan wil ik toch wel weer een kritische opmerking naar je maken. Jij zegt, mijn ouders hebben zich daar nooit mee bemoeid. Maar als ik jou zo hoor, heb je best wel met je ouders gepraat over welke kant je op wou gaan.
Ja, ze hebben zich in dat opzicht ermee bemoeid dat ze me hebben gesteund en dat we er wel over hebben gehad. Maar ze hebben nooit eigenlijk een waardeoordeel daaraan gehangen. Ja.
Nou, dat vind ik dus de beste houding die ouders aan kunnen nemen.
Ja.
En gelukkig hoor ik dat ook heel veel terug van studenten. Van, ik kon met mijn ouders kon ik gebruiken als praatpaal.
Ja.
Ik kon met ze praten. Ze gaven me af en toe feedback. Mm-hmm. Ze gaven af en toe aan van, nou, ik denk dat dit bij je past of niet. Maar ze hebben de beslissing heel terecht bij jou gelaten. En zo hoort het ook.
Ja, dus u zegt dat dat beter is dan als ze zich er helemaal niet mee zouden bemoeien.
Ja, dat vind ik wel. En dat hoor ik ook terug van studenten. Ongeveer de helft van de scholieren zegt dat ze het fijn vinden om met hun familie over dit soort beslissingen te praten. Als het om eerstejaars studenten gaat, is die groep zelfs nog groter. Want als je studeert, moet je ook heel veel keuzes maken. Misschien nog wel meer dan je oorspronkelijke studiekeuze. Heb jij vermoedelijk ook gedaan. Mm-hmm. Van welke richting journalistiek ga je nou werkelijk in?
Ja.
Wat past nou echt bij je? Kijk, en je ouders zullen inhoudelijk niet hebben begrepen waar je mee bezig was.
Nee.
Maar ze kennen jou natuurlijk wel.
Ja.
En ik denk dat dat ook eigenlijk verreweg het belangrijkste is.
Ja, precies. Dat ik dingen met ze kon delen.
Ja.
Maar wel mijn eigen plannen trok. Eigenlijk.
Ja, wezenlijk.
Ja.
Helaas zijn niet alle ouders zo. De meeste wel, hoor. Maar er zijn ook ouders die, en heel vaak is dat onbewust, toch een beetje een stempel drukken op de inhoudelijke keuze van hun kind. En ik moet eerlijk zeggen dat ik dat als ouder ook wel gedaan heb toen mijn kinderen een studiekeuze gingen maken. Ik kan me nog herinneren dat ik met mijn oudste zoon, die wou iets met ICT. Ik wist rationeel dat het belangrijk was om met hem en naar een universiteit en naar een hbo te gaan kijken. Hij had VWO, hij kon twee kanten op. Maar ik weet nog hoe trots ik op mijn kind was toen ik daar in die grote zaal van de universiteit zat en de rector magnificus ons toesprak.
Begrijp
ik. Ik heb dat uitgestraald. Mm-hmm. Uiteindelijk heeft mijn zoon gelukkig zijn eigen keuze gemaakt en is hij naar het hbo gegaan. Maar ik weet zeker dat ik onbewust af en toe me toch heb bemoeid met de studiekeuze.
Maar hoe erg is dat? Want je doet het ook onbewust. Je doet het ook niet expres, toch?
Nee, het is niet erg als je kind maar zo kritisch is om te zeggen van, nou, ik vind een hbo beter bij me passen, dus dat ga ik doen. En ik denk dat dat het grote verschil is nu tussen ouders en jongeren dan toen ik jong was. Ouders hebben nu een dialoog opgebouwd met jongvolwassenen. En ik denk dat dat een dialoog met je naaste altijd heel erg belangrijk is. Of het nou je ouders of je vrienden of je familie is. Er is een spreekwoord. it takes a village to raise a child. Ja. Je hebt een dorp nodig om een kind op te voeden. Ik denk dat dat ook echt helemaal waar is. Je kunt dit soort belangrijke beslissingen niet goed in je eentje maken. Het is fijn als je naasten daarbij staan.
Ja.
Ja, nee, dat begrijp ik ook. Maar je zegt net, als een kind maar zelf kritisch genoeg is. Maar kan een kind kritisch genoeg zijn?
Leerlingen vinden het belangrijk om zicht te hebben op de kwaliteit van een opleiding. En dat kan ik me goed voorstellen. Want het is natuurlijk helemaal niet leuk als je gekozen hebt voor een opleiding die dan uiteindelijk heel slecht gewaardeerd wordt. Maar bij het bepalen van de kwaliteit moet je vooral niet afgaan op beelden. En er wordt natuurlijk veel aan imagobuilding gedaan door de verschillende opleidingen. Natuurlijk, dat is ook hun werk. Maar hoe kun je nou als scholier erachter komen wat nou de werkelijke data zijn achter het studie? Mijn ervaring is dat scholieren daar heel weinig uit zichzelf naar kijken. En dat vind ik dan typisch een ouderlijke taak. En dat probeer ik ouders ook aan te geven. Van hoe kun je nou werkelijk achter de kwaliteit van een opleiding komen? Dat vind ik zinvoller dan kijken van, is dit een leuke opleiding? Want die moeder hoeft die opleiding niet te doen. Maar die moeder kan wel advies geven over de kwaliteit van die opleiding. En hoe kom je daar dan als ouders achter? Ik schrijf een blog voor ouders. www.studiekeuzekind.nl. En dat blog gaat dit studiejaar 500.000 bezoeken krijgen. Het is het derde jaar dat ik ermee bezig ben. Nou, dat is natuurlijk echt onvoorstelbaar. Ik vind het ook geweldig leuk. En daarin schrijven allerlei onderwijsprofessionals bijvoorbeeld over dit onderwerp. Hoe kun je nou kijken naar kwaliteit van de opleiding? Waar moet je dan op letten? En wat ik erg probeer is om niet alleen voor hoogopgeleide ouders te schrijven, maar juist ook voor lager opgeleide ouders. Die willen uiteraard ook heel graag dat hun kind een goede toekomst heeft.
Nou, zit daar een verschil tussen?
Ja, er zit een enorm verschil tussen. En het allerbelangrijkste is nog wel dat lager opgeleide ouders beginnen met te denken, ik kan mijn kind niet helpen. Ik ben zelf niet naar het hbo gegaan. Ik weet niet wat een universiteit is. Dus ik kan ze niet helpen. En tegen die ouders zeg ik, ja, ik heb Nederlands en geschiedenis gestudeerd. Mijn dochter biotechnologie. Snap ik echt geen hout van hoor. Ik weet nauwelijks wat DNA is. Dat draait haar studie om. Maar wat ik wel kon zien, was dat mijn kind helemaal ging stralen toen ik met haar op die open dag was. En dat ze echt blij en happy was toen ze terugkwam van een meeloopdag. En dat ik kritisch door kon vragen was, pas je bij de studenten? Hoe is de uitval in jouw jaar? Nou ja, noem dat soort dingen maar op. En dat kan iedereen. Alleen, je moet het wel weten. Lager opgeleide ouders bereiken is ontzettend moeilijk. En wat ik nu met een aantal mensen geprobeerd heb, is om de verschillende stappen in het studiekeuzeproces te verbeelden met strips. Om daar plaatjes van te maken. Dat kan niet alleen met plaatjes, want het is natuurlijk een abstract begrip. Maar bij ieder plaatje heb ik ook 5 tips gezet. En iedere HAVO-VWO-leerling kan die tips lezen. En aan de hand van zo'n plaatje kun je dan wel met ouders praten. En dat willen de meeste jongeren ook graag. Studiekeuze 1, 2, 3 heeft pas een peiling gedaan onder 1060 jongeren. Echt nadrukkelijk een peiling, geen wetenschappelijk onderzoek. Je kunt er ook geen conclusies uit trekken. Maar een flink aantal jongeren zegt, ik krijg studiekeuzestress als ik niet voldoe aan de verwachtingen van mijn ouders. Nou, het is toch ontzettend fijn als je met je ouders kunt praten om de verwachtingen op elkaar af te stemmen. En dat is eigenlijk wat ik heel graag zou willen bereiken met dat studiekeuze stripboek.
En mag ik vragen hoe ik dat dan voor me zou moeten zien? Krijg
je
je
kunt het downloaden. Als je googelt op studiekeuze stripboek, dan zie je dat. En dat zijn 12 plaatjes. En iedere keer een belangrijke stap verbeeld wordt. Die plaatjes zijn getekend door eerste generatie studenten, die dus ook ouders hebben die niet gestudeerd hebben. En die tips heb ik erbij bedacht.
Ja, en heeft u al daar reacties op gekregen van ouders? Of
ja, daar heb ik zeker veel feedback op gekregen. En vooral ook van studenten en scholieren. En de meeste scholieren en studenten zeggen van, had ik dit maar gehad toen ik met studiekeuze bezig was, dan had ik veel beter met mijn ouders kunnen praten. En dan kan het natuurlijk nog zijn dat je ouders niet achter je studiekeuze staan. Maar dat is op zich niet zo erg, denk ik. als je er maar een dialoog over hebt. Als je maar van elkaar begrijpt waarom je dingen doet. Dat vind ik heel belangrijk.
En dit is natuurlijk audio, dus je kunt niet echt iets zien. Dus wat zie ik als ik dat documentje download en daarnaar kijk? En welke stappen worden daarin dan ook uitgelegd?
Nou, het eerste wat je ziet is meteen ook het allerbelangrijkste. Dat zijn de 5 keuzemomenten. Die zijn geanalyseerd door Marenka Kuipers, hoogleraar. Over waar moet je bij stilstaan als je met keuzes bezig bent. En dat zijn dan dingen als wie ben ik, wat kan ik, waar wil ik naartoe, wat wil ik bereiken, wie kan mij helpen. En het eerste wat je ziet is dan een student die vragen in zo'n bolletje, zo'n kuifje bolletje zeg maar, verwoord. Maar goed, dan nog is het abstract. En het wordt concreter als je kijkt naar die tips. En zeker als je doorklikt naar een verdiepend artikel. En dat staat weer op het blog.
Maar dit is voor zowel hoog als laag opgeleide ouders?
Ja, maar hoog opgeleide ouders, die adviseer ik van, nou, kijk er eens naar. En gebruik dus als een luchtig middel om met je kind erover te praten. Want ik vind dat studiekeuze ook niet zo zwaar moet zijn. Ook daar worstelen jongeren mee. Die denken van, oh, die keuze die ik nou maak, is keuze voor een leven. Maar dat is echt niet waar. Op het eind van de loopbaan heb nog maar 2 of 3% van de mensen precies het beroep waar ze voor opgeleid zijn.
Is dat zo?
Ja, echt
zo
serieus.
Wauw.
En het maar, zal nu...
waarom wordt er dan zo zwaar aan getrokken?
Ja, dat is een hele goede vraag voor jou.
Ja, heeft u een antwoord?
Ja. Ik vind het ook echt wel belangrijk.
Dat is toch raar dan?
Als er iets is waar je een kind gek mee maakt, is om te vragen, wat wil je later worden? Dan vraag ik ook niet aan jou, wat wil je over 10 jaar zijn? Kun je toch geen antwoord op geven?
Nee.
Nee, ik vind dat ook altijd een hele lastige vraag.
Ja, maar je kunt er ook geen antwoord op bedenken, want het leven heeft veel keuzes en veel verrassingen. Wat ik van mezelf weet, is dat ik de rest van mijn leven met mensen zal blijven werken. Want daar ben ik goed in en dat is mijn passie. Ja. Maar dat kan ik doen als docent, heb ik ook gedaan als docent. Nu als oudervoorlichter of onderzoeker, heb ik allemaal gedaan. En over 10 jaar zal ik nog steeds met mensen werken. Maar weer in iets anders wat ik nu nog niet weet.
Precies.
Ik vind het dan ook belangrijk dat je bij je studiekeuze een soort basiskennis hebt in het interessegebied waar werkelijk je passie ligt. En dat je leert om mee te groeien met al die veranderende dingen in de maatschappij.
Ja.
Die banen die verdwijnen, die erbij komen. En dat je kritisch kunt zijn op wat je leest. Echt nieuws van fake nieuws onderscheiden bijvoorbeeld. En kunnen communiceren over waar je over denkt, wat je voelt. Dat noemen ze wel eens de vaardigheden van de 21ste eeuw. En ik denk dat die combinatie eigenlijk het allerbelangrijkste is bij studiekeuze. Basiskennis in een richting waarvan je denkt, hier wil ik mijn hele leven mee bezig zijn. En of dat nou bedrijfskundige economie of economische bedrijfskunde is, dat doet er dan eigenlijk niet zo toe. Daar zou ik inderdaad niet zo zwaar aan tillen. Als je maar denkt, dit is mijn studie, hier voel ik me goed en deze studie kan ik afmaken.
Nee, dat begrijp ik zeker. Maar ik heb een kind. En die gaat een studiekeuze maken. En ik wil hem of haar heel graag helpen. Maar ik heb geen idee hoe.
Ja.
Wat gaat er om in het hoofd van zo'n puber die zo'n beslissing moet maken?
Ja.
En hoe kan ik daarin bijstaan als ouder?
Ja. Nou, ik denk dat eigenlijk jouw kritische studenten het antwoord heeft gegeven.
Ja?
Namelijk door heel goed samen contact te houden over wat je belangrijk en leuk vindt in je leven. Als jij een kind zou hebben, dan weet je al heel lang welke dingen jouw kind echt leuk vindt. Ik heb nu kleinkinderen, die leeftijd heb ik niet. En ik zie aan mijn oudste kleindochter dat ze dingen met natuur heel erg leuk vindt. Mm-hmm. Betekent natuurlijk niet dat ze biologie gaat studeren, maar het betekent wel dat dingen die met natuur te maken hebben, waarschijnlijk iets dat ze haar hele leven meeneemt.
Ja.
En stel dat ze mij om advies zou vragen, als ik dan nog leef natuurlijk, dan zou ik haar wel wijzen op, kijk eens naar opleidingen die iets met leven en natuur te maken hebben.
Ja.
Misschien is dat
want dat vond jij toen leuk.
Ja.
Ja.
Want dat vindt zij leuk. Dat is haar passie.
Maar u zegt dus dat het niet erg is om een suggestie te doen als ouder.
Nee, natuurlijk niet.
Nee.
Als het maar niet dwingend is.
Nee.
Maar jij geeft ook af en toe suggesties aan je vrienden.
Zeker.
En aan je partner. En waarom zou je dat niet doen?
Nee.
Je naasten proberen te helpen, te communiceren over waar je mee bezig bent. Prima. Als je eigen gang maar gaat.
Want die zien jou misschien ook soms duidelijker dan je jezelf ziet op die leeftijd natuurlijk.
Ja.
Dat idee heb ik wel, dat volwassenen
wel
misschien beter weten.
Maar desalniettemin moet de beslissing bij de studiekiezer liggen.
Ja.
Er is een Chinees spreekwoord en En van de Beatles heeft daar een liedje van gemaakt.
Oké, leuk.
En dat is in het Engels. You can take a horse to the water, but you can't force it to drink. Je kunt een paard naar het water brengen, maar hem niet dwingen om te drinken. Je kunt alle mogelijke faciliteiten aanbrengen voor je kind. Maar het kind zal zelf vorm moeten geven aan de toekomst. Zo hoort het.
Ja.
En wat zijn dan valkuilen waar ouders zo in kunnen trappen?
Mijn valkuil was dat ik me te weinig bewust was van de impliciete wensen die ik had. Wensen waar ik me eigenlijk niet zo van bewust was.
Mm-hmm.
En dingen die ik nu ook echt wel anders zou doen, hoor. Voorbeeld dat ik je gaf voor blij ik was dat ik met mijn oudste zoon op de universiteit zat. Niks mis mee, hoor. Maar gelukkig kon hij zijn eigen beslissingen nemen. Maar dat zou voor mij, als ik terugkijk, als moeder een leermoment zijn.
Maar denkt u dat de keuze voor een studie, er is dus toch discussie over dat heel vroeg gebeurt. Vindt u dat te vroeg komt, de studiekeuze?
Ja, daar ben ik wel met je eens. En ik denk dat daar ook gelddingen een rol in spelen. Er zijn in Nederland heel veel opleidingen die erg op elkaar lijken, maar een andere naam hebben. Mm-hmm. Of opleidingen die dezelfde naam hebben, maar inhoudelijk erg verschillen. Dat kan ik niet goed begrijpen. Waarom zijn er niet 30 basisopleidingen waar vandaan je verder gooit? Want de praktijk is ook dat het eerste jaar voor een heleboel opleidingen in een bepaald interessegebied hetzelfde is. En als je na dat eerste jaar jezelf zou gaan specialiseren, zou denk ik heel wat makkelijker zijn voor studenten. Ik merk dat ook, hoor, aan studenten, dat ze zeggen van, eigenlijk weet ik pas nu ik wat verder ben in mijn bacheloropleiding, wat ik werkelijk worden wil.
Ja, want je gaat er soms blind in.
Ja, en dan weet je ook veel meer van jezelf en wat er te koop is binnen jouw vakgebied.
Mm-hmm. En stel, je hebt een zoon of dochter fantastisch begeleid. Het is allemaal goed gekomen, maar na een jaar zegt hij of zij toch van, nee, ik heb een verkeerde keuze gemaakt. Hoe ga je daar dan mee om als ouder?
Ik vind het sowieso heel knap als iemand dat kan zeggen. Ik heb de verkeerde keuze gemaakt. En wat ik dan zou adviseren is van, probeer te onderzoeken wat er dan verkeerd was aan deze eerste keuze die je gemaakt hebt. Praat met je studieadviseur of studieloopbaanbegeleider wat er niet goed ging. En wat ging er dan niet goed? Is het het niveau dat niet bij je past? Moet je een niveau hoger of een niveau lager? Of is het net de verkeerde studie? Of was je gewoon nog niet toe aan studeren en had je beter eerst een tussenjaar kunnen nemen? Dat vind ik wel belangrijk. Daar leer je dan ook van. En dat vind ik zo'n jaar ook niet verprutst. Als je een jaar je binnen het studieadvies niet haalt en je gaat bam, wil dezelfde studie doen op een ander instituut, dat vind ik gevaarlijk. Ik vind dat je zo'n moment moet gebruiken om heel goed over jezelf na te denken.
Om te kijken van waar is het fout gegaan?
Ja.
Of nou ja, fout is misschien een verkeerd woord. En waar is, ja.
Want dat is ook heel erg belangrijk. Maar juist op basis van wat er goed is gegaan, kun je weer een volgende keuze maken.
Ja, je bent zo positief ingesteld.
Ja.
Dat is ook een gave.
Ja,
dat hebben ook niet alle ouders,
denk ik. Dat het ook echt fantastisch is dat we in een maatschappij leven waar mannen en vrouwen van alle achtergronden hun eigen toekomst kunnen bepalen. Vind ik echt een heel groot goed. Dat is niet in heel veel landen ter wereld, hoor. En dat we dan ook nog met z'n allen, hoe duur studeren dan ook is, ervoor zorgen dat uiteindelijk iedereen die echt wil studeren, ook kan gaan studeren.
Dat is denk ik ook een groot goed, inderdaad. En dat beseffen we ook niet altijd.
Nee. Maar u bent zo positief. Denkt u dat er voor iedereen een juiste studie is?
Nee.
Nee?
Nee. Ik zie dat 81% van de HAVO- en VWO-leerlingen maar gaat studeren. Wij onderwijsmensen doen net alsof er na HAVO of VWO altijd de studie moet volgen. Mm-hmm. Maar dat is dus niet zo in de praktijk. 19% van de leerlingen doet dat ook niet. 10% van die 19 kiest voor een tussenjaar waarin ze wat langer de tijd nemen om na te denken over studeren. En die 9% zeggen van, ik heb echt balen van die school, lang genoeg geleerd. Ik ga werken en binnen mijn baan leer ik wel waar mijn capaciteiten zijn, doe ik allerlei cursussen en dan kom ik er ook.
Maar wat als je nou wilt studeren, maar het echt niet weet? Komt dat voor?
Ja, dat komt heel veel voor. Ja. Nou, die mensen zou ik inderdaad adviseren, koop jezelf wat tijd, neem een tussenjaar. En dat hoeft echt niet chic te zijn om backpacken in Australië of naar Bolivia of zo. Ik vind dat je zo'n tussenjaar wel goed moet plannen voor jezelf, ook samen met je ouders. En ik adviseer in zo'n tussenjaar zeker ook te werken, vrijwilligerswerk te doen, naar een hoop open dagen gaan, een hoop meeloopdagen doen, contact zoeken met studenten die je tegenkomt op die open dagen, mm-hmm. maar ook vrienden die al studeren. En dan gewoon een jaartje de tijd te nemen. Kijk, ik ben natuurlijk bijna aan mijn pensioen toe, maar jullie nog lang niet. Jullie gaan 50 jaar werken. En of dat dan nou 9... Ja, je schrikt ervan, hè?
Ja, nee, het is wel lang.
Ja, zo lang? Is het zo lang? Ja.
Jullie zullen echt wel zo'n beetje tot je 72ste werken. Dat is 50 jaar na afstuderen. Maar jij trekt ook een beetje weer plek. Maar of je nou 49 jaar of 50 of 51 jaar werkt, wat maakt het uit? Als je dan maar iets doet waar je gewoon blij en gelukkig mee kunt zijn.
En tot slot, Hermien, jij zegt zelf, je gaat bijna met pensioen.
Ja.
Terugkijkend op jou 50, 45 jaar werken, wat heb jij dan geleerd? Zit jij nog steeds in die 3% van wat je hebt gestudeerd?
Nee, ik doe hele andere dingen. Ik ga jou niet uitleggen hoe dat zit met DT. Daar ben ik voor opgeleid. Ik ben opgeleid tot docent Nederlands.
Kijk, daar gaan we.
Maar bij alle opleidingen en dingen die ik heb gedaan, heb ik wel goed nagedacht over waarom wil ik dat nou eigenlijk? Wat is nou de klei, de basis waar ik uit gemaakt ben? En dat is ja toch wel iets met mensen, betekenisvol proberen te zijn met mensen. En ja, ik ben dan ook nog zo idealistisch dat ik de wereld een klein beetje wil proberen te veranderen. Dus daarom ook dat blog, om in ieder geval ouders te informeren.
Ja. Hermien Miltenburg, dank u wel.
Graag gedaan.